De geschiedenis die we gehoord hebben uit het boek Numeri. Numeri betekent eigenlijk getallen. Want de eerste hoofdstukken van dit boek gaan over de telling van het leger voor de mannen die geschikt zijn om ten strijde te trekken en de telling van het volk. Maar de Hebreeuwse naam van het boek is Bamidbar. Dat betekent in de woestijn. Want de geschiedenis die speelt zich af in de woestijn. Net zoals wat we gelezen of gehoord hebben uit het boek Koningen van Elia. Het volk is uit Egypte getrokken. Het volk is verlost. Het is bevrijd uit dat slaafhuis waar ze jarenlang onderdrukt werden. Ze zijn door de zee getrokken en zijn dan in de woestijn beland op weg naar dat land van de belofte. Dat is een heel belangrijk gegeven. En telkens opnieuw lezen we over dat feit dat ze verlost zijn uit Egypte. Dat is als het ware een keerpunt in de geschiedenis van het volk. Zoals er vaker keerpunten zijn geweest in de geschiedenis van het volk. We kunnen ook denken aan de ballingschap. Dat ze weggevoerd werden, het noordelijke rijk naar Assyrië en later het zuidelijke rijk naar Babylonië. Maar het is ook een keerpunt als ze weer terug mogen keren. En zo zijn er van die, kruispunten, dat er iets belangrijks gebeurt. Dat ze telkens weer weten van de eeuwige God, die is bij ons en die is met ons. Telkens worden ze daaraan herinnerd. Het is goed om zich te realiseren, volk, weet waar je vandaan komt. Weet wat er met je gebeurd is. Opdat je niet zult vergeten dat hij de eeuwige, de getrouwe is. Het is ook goed voor ons om ons te realiseren waar wij vandaan komen. Wat onze geschiedenis is. Zoals zij telkens eraan herinnerd werden van weet dat je slaaf geweest bent. Weet dat je onderdrukt geweest bent. Weet dat je het ontzettend moeilijk gehad hebt en dat je geroepen hebt tot de eeuwige van verlos ons, bevrijd ons. En dat het leek of dat hij niet luisterde of het leek of dat hij niet hoorde naar jullie. Want het ging maar door en het ging maar door. En dan op een bepaald moment dan is die ontmoeting van Mozes met de eeuwige. En dan zegt hij zo treffend, ik heb wel gehoord. Ik heb wel gezien. En dat vind ik altijd weer een bemoediging voor ons. Dat ook wij mogen weten. Hij hoort wel. Hij ziet wel. Hij houdt zich niet als doof. Ook al denken wij het soms wel van. Ik roep tot u. Maar het lijkt wel of dat u niet hoort. Het lijkt wel of dat u ons vergeten bent. Het lijkt wel of dat wij voor u niet bestaan. En daarom was het volk er telkens aan herinnerd van, weet dat je uitgeleid bent. Weet dat je verlost bent. Weet dat je door de zee gegaan bent. En dat je door de woestijn op weg naar het land van de belofte bent gegaan. Nou, deze verhalen die we vanmorgen dan gehoord hebben, die spelen zich af in die woestijn. Een lange, lange weg. Achteraf gezien dan zeg je, ach, wat is dat op de eeuwigheid 40 jaar. Maar als je ermee te maken hebt en als je er middenin zit, dan kan een dag al ontzettend lang duren. Nou, en in die woestijn blijkt dat het volk het al heel snel vergeten was. Dat ze verlost waren. Dat ze bevrijd waren. Ze waren al heel snel vergeten de belofte die hij gegeven had van, en ik zal je brengen in dat land. Een land vloeiende van melk en honing. En ik zeg altijd, als u ooit een belofte gekregen hebt van de eeuwige, een heel persoonlijke belofte, dan mag u altijd weten, hij zal die belofte waarmaken. Ook al moet je er misschien naar uw gevoel, jouw gevoel, soms lang op wachten. Maar één ding is zeker. Hij is trouw. Hij is trouw. Hij zal nooit loslaten wat zijn hand is begonnen. En als hij gezegd heeft op een bepaald moment, misschien jaren geleden, een hele speciale belofte. En als die nog niet vervuld is, dan kunt u er toch vol verwachtingen uitzien. En weten, als hij belooft, dan doet hij het ook. Op mensen, misschien hebt u wel ervaring dat u niet op mensen kon vertrouwen. Misschien hebt u wel de ervaring dat u teleurgesteld bent in mensen. En ik denk dat we allemaal wel eens teleurgesteld zijn in mensen. En ik denk ook dat mensen wel eens teleurgesteld zijn in mij. Want dat wil je niet, maar dat kan wel gebeuren. Dat mensen dingen van je verwacht hadden en dat je het ook beloofd had, maar door allerlei omstandigheden is het niet gebeurd. Dat kun je altijd erkennen en vergeving vragen. Maar hij, de eeuwige, hij vergist het niet. En hij vergeet het niet. Hij zal het altijd doen als hij het beloofd heeft. En wat hebben we onvoorstelbaar veel beloften gekregen in zijn woord. En al die beloften, die zijn ja en amen in zijn zoon Yeshua de Messias. Wat een rijkdom. Wat een geweldige rijkdom hebben we in dat woord gekregen. En dat we weten van, het geldt ook voor u en mij. Het geldt voor het volk, het geldt voor de volkeren, maar ook vele beloften die voor ons gelden. Het volk was het snel vergeten, die verlossing, die bevrijding. Aan de andere kant, toen ik daar weer zo mee bezig was, dacht ik, we moeten toch maar niet te snel over dat volk oordelen. En we moeten toch niet al te snel zeggen, wat een volk zeg. Wat een wonder hebben ze beleefd, dan zouden wij zeggen, als ik zulke wonderen beleefd had, nou, dan zou ik echt trouw blijven. Ik zou werkelijk trouw blijven aan hem. Maar hebt u wel eens tegenwind in uw leven gehad? Zijn er ook dingen in uw leven geweest die anders liepen dan dat u gedacht had? Of dat u gehoopt had? Dat u zo gedacht had van, zo zal mijn leven gaan. En dan gebeuren er allerlei zaken, allerlei dingen, vaak die je helemaal niet voorzien had, maar ze gebeuren wel. Hoe snel kun je dan niet vergeten, maar ik ben ook verlost uit Egypte. Ik mag ook weten dat ik in Yeshua een nieuwe schepping ben. Ik mag ook weten dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen. Hoe snel kunnen we niet vergeten de belofte die hij gegeven heeft van, je naam staat in het boek des levens. Je mag zo weten, als we onze zonden beleden hebben, zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze schuld weggedaan. Maar als je in een moeilijke situatie zit, dan vergeet je dat vaak. Dan ben je zo bezig met het probleem. Dan vergeet je soms om te zeggen van, maar Heer, ik wil bij u zijn. Ik kom weer naar u toe. Ik wil bij u schuilen, want naar wie zou ik anders toe gaan dan naar u? We kunnen zo snel vergeten dat hij trouw is. En dat hij nooit loslaat wat hij is begonnen. We kunnen zo snel vergeten dat inderdaad hij gezegd heeft, ik laat jou nooit los. Ik laat jou ook nooit los. Ik ga met je mee al de dagen van je leven, tot aan de voleinding der wereld. Het volk vergat het, toen ze in de woestijn waren. En ze begonnen al heel snel te klagen. Ze begonnen al heel snel te jammeren. Ze begonnen al heel snel snel te murmureren en vooral ook te rebelleren van, er is geen brood, er is geen water en onze ziel heeft genoeg van dit waardeloze brood. Mama, wat een flauwe kost, dat vult helemaal niet. Waarom zijn we niet in Egypte gebleven? Daar hadden we volop te eten. Ja, we werden wel onderdrukt. We hadden het wel zwaar, maar dan vergeet de mens vaak de moeilijke dingen. De strijd die ze gestreden hadden. Ze zagen alleen maar van we hadden genoeg te eten. En ze vergaten toen ze in de woestijn waren dat hun schoenen niet versleten. Ze vergaten dat er water kwam uit de rots. Ze vergaten dat er kwartels kwamen. Ze vergaten dat er elke dag manna was. Wat geweldig om te weten, elke dag is er voedsel. Te weten, elke dag mag ik weten, hij is er. Het staat zo geweldig mooi in het woord van, elke morgen zijn zijn gunstbewijzen nieuw. Ik vind dat zo geweldig mooi. Elke morgen mag je weer weten, het is een nieuwe dag. Hij zegt, ik ben er deze dag ook voor jou. Ik vergeet je deze dag niet. Maak je nou geen zorgen voor de dag van morgen. Mensen, doe dat dan toch alsjeblieft niet. Ga je geen zorgen maken. Hoe kunnen we ons zorgen maken voor het eind van de week? Wij weten toch niet wat er allemaal zal gebeuren. We weten één ding, dat hij zorgt. Zo heeft Yeshua het geleerd. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Maak je geen zorgen over kleding. Maak je nergens zorgen over. Wat een geweldige belofte is dat. Om je geen zorgen te hoeven maken, maar te weten, hij zorgt. Hij weet wat je nodig hebt. Dat is zo moeilijk. Want we zijn toch van die volwassen mensen. Maar we moeten eigenlijk kind worden. Zoals Yeshua het zei. Ontvankelijk. Vertrouw nou. Geloof dat nu, dat zijn woord waar is. Het volk jammerde en het volk klaagde. En op een andere plaats lezen we dat zelfs Aaron en Mirjam aan het mopperen zijn. En ze zeggen tegen hun broer van, ja, hij denkt zeker dat de eeuwig alleen door hem spreekt. Maar wij zijn er ook en wij zijn ook belangrijk, want hij spreekt zeker ook door ons. Met het gevolg dat Mirjam tijdelijk melaats wordt. En dat Aaron uiteindelijk ook dat land van de belofte niet in mag gaan. En dan die opstand van Korach met zijn 250 mensen. Ze rebelleren. Ze zijn zo opstandig van Mozes. Wat een verbeelding heb jij eigenlijk. Wat denk jij wel wie jij bent? Wij zijn er ook nog. Maar we moeten niet vergeten dat Mozes niet uit zichzelf die keus gemaakt had om leider van het volk te worden. Hij was aangesteld door de eeuwige. Hij wilde in eerste instantie helemaal niet. Hij bedacht allerlei excuses om het niet te doen. En uiteindelijk gehoorzaamde hij. Mozes, Aaron, Mirjam, Korach. Wat een moeite, wat een strijd was daar in die woestijn. En vergeet dan niet dat verhaal van de verspieders. Ze gaan dat land toch weer verkennen. Was helemaal niet nodig geweest. Want hij had in Egypte al gezegd. En hij had zelfs tegen Abraham al gezegd. Ik zal jullie brengen in dat land van de belofte. Ik zal het doen. Maar uiteindelijk dan zijn ze toch weer ongelovig en dan vertrouwen ze het allemaal niet. En dan wilden ze gaan kijken wat voor volk woont daar, leeft daar, hoe zijn die steden, ook van zijn er bomen, hoe is dat volk daar allemaal? En Mozes die stuurt ze erop uit. En wij kennen dat natuurlijk, die verhaal, althans ik denk, neem aan dat u het kent. En van die 12 verspieders zijn er maar 2 die vertrouwen. 2 die zeggen, nee, hij heeft het beloofd. Dus hij doet het ook. Jozua en Caleb. Maar de rest die zegt, het is onbegonnen werk. Het is zo'n sterk volk wat daar woont. En de steden, dat zijn versterkte steden. En we hebben zelfs reuzen gezien. Wij kunnen niet tegen dat volk optrekken. Want het is sterker dan wij. En dan begint weer het hele volk te klagen. En dan zeggen ze, waarom maar in Egypte gestorven? Waarom maar in de woestijn gestorven? Wat verschrikkelijk om hier te zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een heel verhaal of verhalen van somber, depressie. Van ongeloof, van rebellie. En wat is het dan geweldig mooi om te midden van deze verhalen een verhaal te lezen van geloof. van vertrouwen. Een verhaal van vrouwen. Jonge vrouwen. We hebben in de loop van de geschiedenis vaak een verkeerd beeld van vrouwen gekregen. Want als je allerlei theologische boeken opzoekt, dan kom je zo weinig over deze dochters van Selafeat, zijn Hebreeuwse naam is Zelofehad, kom je tegen. Maar ik denk, of ik dacht, maar dat is mijn gedachte, toen ik me daar zo wat aan het verdiepen was in dat verhaal, toen dacht ik van, het zou me niet verbazen, maar nogmaals zijn mijn gedachten, het zou me niet verbazen dan toen eeuwen later Yeshua die gelijkenis vertelde van de wijze en de dwaze maagden, u kent dat wel, dat hij deze vijf wijze verstandige vrouwen in gedachten had. En dat hij die als het ware als voorbeeld had voor zijn gelijkenis. Want het waren hele verstandige, wijze, jonge vrouwen. Vijf jonge vrouwen. We hebben de naam al gehoord. Ik ben een beetje van deze vrouwen gaan houden. Je hebt zo'n respect voor ze gekregen. Zo mooi. Machla, Noa, Gochla, Milka en Tirza. Zo geweldig mooi ook om je aan de lezingen van de Torah te houden. Dat je als het ware verplicht bent, althans zo ervaar ik het en ik wil dat ook graag, om je dan met een verhaal bezig te houden, met een geschiedenis bezig te houden, die je heel makkelijk over zou slaan. En dan zou je inderdaad bezighouden met Pinchas of met allerlei andere verhalen. Maar ik dacht, nee, ik wil me verdiepen, ik wil bezig zijn met dit verhaal, met deze geschiedenis. Want daar kunnen we zo ontzettend veel uit leren. Zoals ook later Paulus schrijft, elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Het is goed. Er staat niet voor niets in. Nou, deze vijf vrouwen die naderen dan tot Mozes. Ja, het zijn de dochters van Zelofehad, Selafeat. Zelofehad is hun Hebreeuwse naam. En dat vond ik de eerste verrassing al. Het betekent namelijk, de gevreesde is beschermen. De gevreesde is bescherming. Voor de gevreesde, dat is een andere naam voor de eeuwige. En dan moeten we niet denken van de gevreesde, daar moeten we bang voor zijn. Maar het is vooral ontzag hebben. Respect hebben. Afgelopen donderdag was er bidstond en toen werd het even genoemd ook. Het respect hebben, het eerbied hebben. Dat is de gevreesde, waar we niet voor hoeven te vluchten, waar we niet bang voor hoeven te zijn, maar waar we eerbied voor moeten hebben. Hij is de heilige, we hebben het gezongen, cadeaus, cadeaus. Hij is de heilige. En voor de heilige moeten we eerbied hebben, moeten we respect hebben. En Zelofehad betekent dus, de gevreesde is bescherming. Maar we komen deze naam eerder tegen al, in het verhaal van Jacob. Als Jacob bij Laban is. Nou, dat zijn allemaal moeilijke jaren. En als je op het punt staat als het ware om te vertrekken, dan zegt Jacob tegen Laban, 20 jaar ben ik bij u in huis geweest. 14 jaar heb ik gewerkt voor uw dochters, voor Lea en voor Rachel. 6 jaar heb ik gewerkt voor uw kleinvee. 10 keer hebt u mijn loon veranderd. En dan zegt hij, maar als de eeuwige van Abraham en de gevreesde van Isaac, zegt hij dan, en de gevreesde van Isaac niet met mij was geweest, dan zou u mij nu nog met lege handen hebben weggestuurd. Daar noemt hij het ook. De gevreesde van Isaac. De gevreesde. De eeuwige is de gevreesde. De heilige. De geduchte. Nou, en deze jonge vrouwen die hebben een probleem. Ze hebben een vraag. En ze gingen niet rebelleren. zoals Mirjam of Aaron. Ze gingen niet murmureren en klagen en opstand. Ze zijn zoals Korach. Ze gingen met hun vraag naar Mozes. Naar de leider. Naar de priester Eleazar. Ze gingen naar die plaats waar ze naartoe moesten met hun vraag. En ze gingen staan bij de ingang van de tent van de samenkomst. Bij de tent van de ontmoeting. U kunt het zich misschien wel herinneren. De Eeuwig had Mozes een opdracht gegeven om een heiligdom te maken. De tent van de ontmoeting. Want had hij gezegd, ik wil wonen te midden van mijn volk. Ik wil onder mijn volk wonen. En als jullie een heiligdom maken, dan zal ik vanuit het heiligdom jullie roepen. Het staat in Leviticus, maar de Hebreeuwse naam is eigenlijk Wayikra. En hij riep. Oh, maar daar word ik altijd zo blij van. Van, en hij riep. Hij riep. Hij riep. En hij blijft nog altijd roepen. Want hij wil vooral een hele persoonlijke relatie met ons hebben. En hij zegt, nader tot mij. Kom bij mij. Met een vraag, met een probleem, met alles wat je moeilijk vindt. Zo gaan deze jonge vrouwen naar de ingang van de tent van ontmoeting. En vanuit die tent verwachten zij een antwoord. Ze vertrouwden erop dat ze, als ze met een vraag kwamen, dat de Eeuwige zou antwoorden. En dat geldt uiteindelijk voor ons vandaag en de dag ook nog. Als we een vraag hebben, als we een probleem hebben, als we het niet meer weten. Als we denken, welke kant moet ik op? Ik weet het niet meer. Ga altijd naar hem toe, want hij wacht. Hij wacht nog altijd. Hij luistert. Hij wil je raad geven. Ga uiteindelijk niet murmureren. Ga ook niet vluchten zoals Elia deed. Dat zich ook in die woestijn afspeelt. Elia die zo'n geweldige ervaring had daar op de berg Karmel. Die strijd met de Baalpriesters. En daar zo heeft ervaren en ook zo heeft gezien dat de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, een trouw God is en zorgt voor zijn volk. Hoe dat hij daar de Baalpriesters als het ware had uitgedaagd. Roepen jullie maar tot jullie God. En ze riepen en ze riepen en ze maakten zichzelf inkerven en het bloed kwam eruit. Maar Baal luisterde niet, want Baal is een afgod. En er zijn ook vandaag en de dag nog allerlei afgoden die ons proberen te overtuigen. Vul maar in wat voor afgoden er ook zijn. Talloze die ons proberen wijs te maken dat de Eeuwige niet luistert. Dat hij er niet voor je is. En Elia die zo gezien heeft. Want de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Eeuwige van Israël. Die antwoordde met vuur uit de hemel. En het offer verteerde. En de strijd met de Baalpriesters werd gewonnen. En de Baalpriesters werden gedood. En dan nog geen 24 uur later. Want zo dicht kan het bij elkaar liggen. Geloof en ongeloof. Vertrouwen en wantrouwen. Leven en dood. Licht en duisternis. Want de volgende morgen dan komt er een bode van koningin Izebel. En die vertelt hem. Morgen om deze tijd, Elia, zal het jou net zo vergaan als de Baalpriesters. En de schrik slaat hem toe. Zo kan een mens zijn van vertrouwen en geloof. En het volgende moment, dan slaat de twijfel toe. En Elia die weet het niet meer. Hij gaat naar de woestijn. Is zo teleurgesteld. En zegt, het is genoeg. Ik hoef niet meer te leven. Ik zie het niet meer zitten. Niet mijn leven maar. Maar de Eeuwige laat niet los wat die begonnen is. en die bemoedigt hem. En hij gaat inderdaad verder naar de berg Horeb, waar hij een geweldige ontmoeting heeft met de eeuwige van Israël. Als het zwaar is in je leven, als het moeilijk is, wat doe je dan? Dan kun je vluchten. Dat is een keus die je kunt maken. En je kunt ook zeggen, nee, maar ik ga naar hem toe die mij uitnodigt, die mij roept om met mijn problemen, mijn lasten, mijn vragen naar hem toe te gaan. Yeshua zegt het later ook. Kom nou bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Hij zegt niet, ik zal gelijk al je problemen oplossen. Hij zegt niet van, als je bij mij bent, nou dan zal het alleen maar voor de wind gaan. Nee, hij zegt, kom bij mij en ik zal je rust geven. Dat je te midden van de storm, zoals de discipelen op het meer in de boot, dan kun je toch rust hebben. Kun je diep in je hart vrede hebben, omdat je weet, hij is erbij. Hij zal voor mij zorgen. De golven kunnen hoog zijn. Het kan windkracht veel meer in zijn, maar hij is bij je. En dan kun je diep in je hart een vrede hebben. Dan kun je diep in je hart een rust hebben die de wereld absoluut niet begrijpt, maar die er wel is. En de vraag van deze vrouwen is dan, onze vader is in de woestijn gestorven. En ze zeggen er gelijk bij, hij behoorde niet tot die bende van Korach. Mozes, Eliezer, jullie leiders, jullie moeten goed weten, onze vader, die is gestorven om zijn eigen zonde. Zoals die hele Exodus-generatie, behalve Jozua en Caleb, is omgekomen in de woestijn vanwege hun ongeloof, vanwege hun gerebelleerd. Maar onze vader heeft geen zonen. Wij hebben geen broers. En waarom zou dan de naam van onze vader uitgewist worden uit het geslacht? Omdat hij geen zoon heeft. Is dat dan de reden dat hij als het ware niet meer meetelt in de geschiedenis? En die naam die was belangrijk en de naam is nog altijd belangrijk. En daarom hebben ze gelijk een voorstel. En zeg, geef ons bezit te midden van de broers van onze vader. Want die zouden anders erven. Het was helemaal nog niet geregeld hoe het met de vrouwen zou zijn dat zij eventueel ook zouden kunnen erven. Dat was alleen maar weggelegd het recht van de mannen. Er was wel het zwagerhuwelijk, ook getwijfeld of wat van gehoord. Als een weduwe, als de man gestorven was en had nog geen zonen, dan was de broer van de overledene min of meer verplicht. Hij kon weigeren, maar dat was zo'n schande. Hij was verplicht om met zijn schoonzus te trouwen, in elk geval voor het nageslacht te zorgen. Het zwagerhuwelijk of het Levi-raadshuwelijk. Heeft trouwens niks met de stam Levi te maken, hoor. Het is alleen het Latijnse woord voor zwager, Levier. Daar komt het vandaan. Geef ons bezit te midden van de broers van onze vader. Ze vragen dus als het ware, geef ons het recht dat de naam van onze vader niet uitgewist wordt. En dat wij als vrouwen, als dochters, deel hebben aan de verdeling van het land. Mozes had nog geen antwoord op die vraag, terwijl het toch een hele zinvolle vraag was. Mozes wist het nog niet. Hij had die vraag nog niet eerder gehoord. En wat doet hij dan? Hij gaat dat heiligdom binnen. Hij had die relatie met de eeuwige. Want we lezen, dat is zo mooi over Mozes, dat de Heer zegt, met mijn dienaar Mozes spreek ik van mond tot mond. Van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Want daar gaat het uiteindelijk toch altijd om. Ook vandaag en de dag nog. Ook met u, met jou, met mij. Om die persoonlijke relatie met de Vader. En dat kan door zijn zoon Yeshua. Wat een bevoorrechte mensen zijn we toch, hè? Laat dat nou even tot ons doordringen. Hoe bevoorrecht wij zijn. Hoe gezegend we zijn. Dat we een relatie met de eeuwige kunnen hebben. De God van Israël. De Vader van Yeshua. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij die de schepper is van de hemel en aarde. Met hem mag u, mag jij een hele persoonlijke relatie hebben. Dat u onder al die miljarden mensen u jou ziet, jou kent. Weet precies hoe je bent. En dat hem dat niet onverschillig laat. Maar dat hij zo betrokken wil zijn op dat persoonlijke leven van u. Met elk dingetje waar je mee worstelt. Ook met alle blijde dingen. Alles wat je moeilijk vindt. Het laat hem niet koud. Hij is niet onverschillig. Maar hij is er zo mee betrokken. Hij voelt zo mee met alles. Die persoonlijke relatie die Mozes had, die mogen ook wij hebben. Heel intiem. Heel teer. Heel kostbaar. En als Mozes dan terugkomt, dan heeft hij antwoord ontvangen. Want de eeuwig had tegen hem gezegd, de dochters van Zelofgad, die hebben gelijk. Ze hebben gelijk. U moet hen een erfelijk bezit geven te midden van de broers van hun vader. En het mooie is, dit was geen uitzondering. Deze uitzondering, zoals wij ernaar kunnen kijken, dat wordt een algemene regel. Als er geen zoon is, dan mogen de dochters erven. Dat was zo uniek en dat is zo bijzonder. Het is ook zo mooi dat er voor de eeuwige wat dat betreft geen verschil is tussen man en vrouw. We hebben een andere functie, kunnen een andere taak hebben, maar we zijn wel gelijkwaardig. Er was één voorwaarde, maar dat is ook te begrijpen, dacht ik. Ze moeten wel trouwen binnen hun stam. Want anders zou uiteindelijk dat stuk grondgebied, als ze met iemand van een andere stam getrouwd waren, weer overgaan op die andere stam. En het was zo belangrijk dat ieder zijn eigen grondgebied zou mogen houden. Later hebben we vanmorgen niet gelezen, maar later lezen we dat deze vrouwen inderdaad trouwen met hun neven, de zonen van hun oom. Binnen hun stam trouwen ze dan. En dan krijgen ze ook een deel van het land. We zouden zeggen, oké, dan is dit afgelopen. Maar er is nog iets wat ik in elk geval heel mooi vond en wil ik graag ook doorgeven. In het begin dan staat er van Zelofgad, de zoon van Manasse. En dan staat er heel nadrukkelijk bij van de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. Ik heb het al eerder gezegd, daar staat niet voor niets in het woord. Maar het is ook wel heel mooi dat dat erbij staat. De zoon van Jozef. Want ook al woonde Jozef in Egypte, hij geloofde dat de belofte die de eeuwige aan zijn overgrootvader, en dat was Abraham, de belofte die hij aan hem gegeven had, nog altijd gold. En dan laat Jozef zijn broer zweren en die zegt, de eeuwige zal zeker naar jullie omzien. En wat zegt hij erbij? En dan moeten jullie mijn beenderen meenemen. Jullie moeten mijn beenderen meenemen naar het land wat de eeuwige beloofd heeft waar jullie zullen wonen. En dat gebeurt dan ook. En waar wordt de beender van Jozef begraven? In Sichem. Dat is deel wat bij stam Manasse hoort. Zo geweldig mooi. Dit hele verhaal. Ik vraag mezelf altijd af, als ik daarmee bezig ben, wat wil dat woord en wat willen die woorden nou zeggen? Wat kan ik ervan leren? Want het is niet zomaar geschreven. Het is altijd weer geschreven om er iets mee te doen. En dit is zo'n eeuwenoud verhaal. En wij kunnen natuurlijk zeggen, ja, maar dat past niet in deze tijd. Wij zijn tenslotte moderne mensen. Ja, maar die moderne mensen, die mogen nog altijd leven vanuit dat woord. Uit elk woord wat geschreven is. Een van de dingen die ik eruit wil leren, want ik ben nog lang niet klaar met leren uiteraard, is ga niet rebelleren. Ga niet klagen en murmureren. Niet in een gemeente, maar ook niet gewoon in je persoonlijk leven. Maar ga er altijd mee naar hem die je uitnodigt. En zegt, kom er nou mee naar mij. En binnen een gemeente, ga dan altijd naar de leiders. Ga onderling niet roddelen. We hebben het een paar weken geleden gehoord toen er over Korach gesproken werd. Maar bewandel de juiste weg. Want als je gaat roddelen, als je gaat klagen, als je gaat rebelleren, dan beschadig je in de eerste plaats altijd jezelf. Omdat dat niet de weg is die de eeuwig ons gewezen heeft. En dat kunnen we zo waarderen in deze vrouwen, die het met elkaar zo eens waren. En wat was het makkelijk voor ze geweest om onderling allerlei dingen te gaan bekokstoven, andere vrouwen als het ware ook te gaan beïnvloeden van, en wat vinden jullie daar nou van? Zeg, zullen wij als het ware een soort feministische beweging gaan vormen, en dan gaan wij als de dochters van Zelof gehad, wij gaan voorop en we zullen die Mozes en al die leiders eens even vertellen dat ze het helemaal fout doen. Nee, zij wandelen de juiste weg. Zij gaan naar de leiders en ze gaan naar de eeuwige. Wat kunnen we er nog meer van leren? Althans, een mogelijkheid om te leren. Om vooruit te durven kijken. Het volk bleef zo hangen in het verleden. Als het moeilijk was, dan kwam Egypte weer. De knoflook, de prei, de uien en vul maar in. Alles van Egypte. Ja? Maar dat ze het daar moeilijk hadden, dat vergaten ze dan. Loskomen van het verleden, dat kan ook voor ons soms zo moeilijk zijn. Het verleden kan mooi zijn. Het verleden kan prachtig zijn. En dat je dan als het ware altijd terugkijkt van ja, maar toen was het mooi. Och, vroeger. U weet het wel, en naarmate als je ouder wordt, dan wordt dat steeds moeilijker. Want dan denk je, het was zo geweldig. Het verleden was soms mooi, maar niet alles was goed in dit verleden. Het verleden kan ook heel verdrietig zijn. Kan ook heel moeilijk geweest zijn. Maar ook dan moet je oppassen om daar niet in te blijven hangen. Als het ware van, ik was slachtoffer, en dat is heel verdrietig, maar we hoeven geen slachtoffer te blijven. We kunnen ook weer een keuze maken om te zeggen, dat is voorbij. En ik zou nu anders reageren. En dan moest ik zo denken aan juist Manasse. Jozef heeft zijn zoon niet zomaar Manasse genoemd, maar heeft het heel bewust zijn eerstgeboren Manasse. Want Manasse betekent, de eeuwige heeft mij al mijn moeite doen vergeten. En heel het huis van mijn vader. De eeuwige heeft mij al mijn moeite doen vergeten. Nou, Jozef heeft toch zeker moeite gekend. En moeite gehad. En dat hij weet, maar hij heeft het mij doen vergeten. Moet u goed begrijpen. Doen vergeten betekent als het ware niet meer, het is helemaal weg. Je kunt het soms nog haarfijn weten, maar het grote verschil is, het doet van binnen geen pijn meer. Het doet niet meer zeer. Je weet, ik heb dat meegemaakt, maar ik ben als het ware geen deelnemer daarmee van. Ik ben eerder een toeschouwer geworden. Ik weet het nog, ik kan het nog vertellen, maar het doet geen pijn meer. Want de eeuwige heeft mij geholpen om dat allemaal te doen vergeten. Zoals Paulus ook later schrijft aan de Filippenzen. Vergetend hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt. Ik kijk wat voor mij ligt. Naar de prijs van de roeping van God. die in Yeshua de Messias is. Dat mogen we weten. Hij roept ons. Hij nodigt ons uit. We mogen en kunnen zijn eigendom zijn. En ten derde. De stammen kregen hun erfdeel. Ieder zijn erfdeel. Afhankelijk hoe groot of hoe klein ze waren. Maar is het niet geweldig mooi als er staat. Maar het hele land, Israël, is uiteindelijk het erfdeel van de Heer. Stammen, het volk, behoort hem toe. Ja, en dan kunnen wij toch weer een reden hebben om ontzettend dankbaar te zijn. Gelovigen uit de volken, die mogen weten dat we geënt zijn op die edele olijf. Dat we erbij horen. En dat wij uiteindelijk in en door dat volk ook zijn eigendom zijn. Dat we als het ware er zo toe mogen worden dat hij zegt tegen u en mij. Als we weten dat we verlost zijn van de zonde uit Egypte. Dat het bloed van Yeshua ons gereinigd heeft van alle zonden. Zeggen wij horen daarbij. Wij zijn dan ook uw erfdeel. Uw erfdeel, we zijn uw eigendom. En als we zijn eigendom zijn, kunnen we toch alleen maar zeggen van, ik wil u volgen. Ik wil u gehoorzamen. Als we zijn eigendom zijn, dan kunnen we net als zijn zoon Yeshua zeggen, hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. Of zoals hij op een andere plek zegt. Het is mijn spijzen, het is mijn verlangen, het is mijn hele leven, het is mijn alles uiteindelijk om de wil van uw Vader te doen. En die keus, die kunnen wij maken, u en ik. Amen.